Goedemiddag allemaal. Wij gaan beginnen met de voorzang. En het eerste lied is Johannes de Heer, 633. Komt, laat ons zingen, altijd samen. 633, de verzen 1, 2 en 5. Ons volgende lied is 671. 671, versen 1, 2, 3 en 5. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht? 1, 2, 3 en 5 van 671.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorzang is 232, alle verzen. En daar gaan we iets anders doen als normaal. De dames vragen en de heren geven het antwoord. Dat heb ik wel een beetje gewend, hè? Dus de dames, waarheen pelgrim, waarheen gaat gij? Oog omhoog en hand in hand. En de heren, wij gaan op naar het koningsroepstem, naar ons heilig vaderland. En dan het refrein zingen met z'n allen. Dus 232, de dames de vraag en de heren het antwoord, refrein met z'n allen. Ik wist niet dat we zoveel talent in huis hadden. We hierbij waren na de koor geboren. Wat mededelingen. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder Johan Schep. We wensen je Gods genade bij het brengen van zijn woord en zijn zegen. Tony, dank u wel voor de begeleiding. Volgende week zondag hoop voor te gaan Sjaak Brunt. Ook dan bent u allemaal weer van harte uitgenodigd. Joop Methors wordt morgen overgebracht naar Elia's revalidatie in Bennekom. Daar is Joop, maar ook Ria en de kinderen heel dankbaar voor dat deze mogelijkheid er is. Joop gaat langzaam vooruit en daar zijn we dankbaar voor. Verdere gegevens zullen jullie allemaal via de mail ontvangen. Er is nog een reden tot dankbaarheid. En dat betreft Berend Scholten en die wil er zelf iets over vertellen. Berend, wil je even naar voren komen dan? Of moet ik daarin komen?
Het volgende is gaande. Ik ben vrijdag naar het ziekenhuis geweest. En ik dacht, ik heb een knieblessure. Ik ben gevallen voor een kleine 10 weken geleden. En vrijdag naar het ziekenhuis. En op een zeker moment zijn foto's gemaakt. En het is heel positief uitgekomen. Ik hoef niet geopereerd te worden. Er is een artrose ontstaan. En een ontsteking. En ik heb een injectie gekregen. En ik ben sinds vrijdag of zaterdagnacht ben ik pijnloos. Dus ik ben heel dankbaar. Dus prijs koning Jezus voor de genade die hij ons geeft. Maar ook jullie gebeden. Want die hebben daar meegewerkt voor mijn herstel. Shalom allemaal.
Dank je wel, Berend. Nou, na de dienst is er weer gelegenheid om koffie of thee te drinken. We hebben nog een bos bloemen weg te geven. Die gaat naar Gea van Manen. Laat ervan genieten. Ik lees u nog een tekst voor voordat ik de dienst overdraag aan de broeder Johan Schep. Hebreeën 9, vers 12. Christus is voor ons eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij het eeuwige verlossing verworven. Tijdens dienst overdragen gaan we zingen Johan de Heer 354, de eerste 2 versen voor de begroeting en de laatste vers na de begroeting. En die mogelijk doen we dat staande. Johan de Heer 354, 1 en 2 voor en 3 na. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Thank you. Het geeft mij ontzettend veel vreugde om vanmiddag hier te mogen dienen en u, jullie allen weer te zien. En de begroeting is uit de brief aan de Galaten, waar Paulus zo begint. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, omdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We gaan uit volle borst het derde lied zingen. We zullen deze dienst leggen in de handen van de Heer en ik heb geen gebedspunten gekregen, dus we gaan veel aandacht geven aan dankend bidden. Vader in de hemel, we willen u hartelijk bedanken dat we weer in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. We willen u hartelijk danken dat we met elkaar ons hart al hoger gekregen hebben door het lied. Door de lofprijs. Niet alleen het zingen, maar ook de inhoud van de liederen. Die trekt ons omhoog, Heer, want wij proclameren de waarheid. En Heer, wat is het toch heerlijk om als mensen hier op aarde te leven. Niet in de leugen, maar in de waarheid. Wat is het heerlijk, Heer, dat u ons onttrokken heeft uit deze boze wereld. En dat we in deze wereld zijn, maar niet meer van deze wereld. En dat we, ja, hemelburgers zijn. Wil u ook zo danken, Heer, voor de heilsfeiten van uw kruis en opstanding en hemelvaart. Heer, dat we daarover mogen nadenken. Dat het werk van verzoening volbracht is. En dat het werk van hoge priester nu actief is vanuit de hemel voor ons. Heer, komt u ook vanmiddag tot uw heerlijk en tot uw heilig doel. In Jezus' naam. Amen. Collecten na de dienst en we gaan zingen. Kom tot uw heiland, toeflangen niet. Johannes de Heer, 210.
Oh,
U begrijpt wel hoe ik naar huis rijd, hè? Heerlijk, heerlijk. Oh, als je me hoort galmen in die auto. Vooral als ik alleen ben. Maar wat zijn dat toch schitterende liederen, daar word je toch blij van. En Rijk had gelijk, we gaan een zangkoor oprichten hier. Vanmiddag wil ik met u stilstaan over allereerst even nadenken in wat voor tijd we leven. We hebben met elkaar Goede Vrijdag gevierd. We hebben nagedacht over dat woord vanaf het kruis. Het is volbracht. Dat is een 100% woord. Het werk van verzoening tussen mensen en een heilige God is volbracht op het kruis van Golgotha. Op het kruis van Golgotha heeft de Heer Jezus betaald voor al onze zonden. Zijn kostbaar bloed reinigt van alle zonden. We hebben ook nagedacht over Pasen na 3 dagen, dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen en voor eeuwig leeft. En de opstanding is het hart van het evangelie. Alle religies eindigen met een vol graf. Maar wij geloven in het lege graf. Wij hebben een relatie met de levende Heer. En nu hebben we afgelopen week, of 2 dagen geleden, Hemelvaart herdacht. En dat is een heel belangrijk heilsfeest, want de Heer Jezus is teruggegaan naar de plaats waar hij vandaan kwam. En hij heeft zijn positie weer gekregen, maar het is toch iets nieuws. Hij is teruggegaan als de verheerlijkte mens. En die hemelvaart is belangrijk, want het verzoeningswerk is volbracht, maar het hoge priesterlijke werk vanuit de hemel is daarna begonnen. Want hij bidt en pleit voor ons. Hij is onze advocaat die aan onze kant staat. En aanstaande week gaan we dan het Pinksterfeest vieren. Dat het hoofd een lichaam ontvangt en het lichaam ontvangt een hoofd. Hij is de Heer van zijn gemeente. En dat is Handelingen hoofdstuk 2. En had ik gedacht vanmiddag om over een van zijn dienstknechten te spreken. En zijn naam is Jona. En Jona betekent duif. Nou, Jona, Jona. We kennen het allemaal. Jona is erg bekend in de Bijbel. En ook voor de zondagsschoolverhalen. En ik wilde vanmiddag iets nieuws aan toevoegen. Iets dieper. Want ze hebben mij verteld dat Jona dit boek zelf geschreven heeft. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Jona, daar wordt ook veel over gediscussieerd, dat het een fabeltje is. Wel, de Heer Jezus neemt dat fabeltje weg, want kom eens wat hij zegt over Jona, allereerst in Matteüs hoofdstuk 12. Daar wordt alles van de tafel geveegd wat betreft vragen of dat Jona wel geleefd heeft, of dat Jona wel naar Nineveh geweest is. Hij heeft geleefd. 2 Koningen 14, vers 25, hij was een profeet. En er is nog iets wat ik moet vertellen over Jona. Want in Johannes 7, vers 52, daar zeggen de theologen tegen Nicodemus, onderzoek maar dat er in Galilea geen profeet is opgestaan. En mag ik het u eerlijk vertellen, theoloog, ze zaten ernaast. Het is mogelijk dat theologen er ook wel eens naast zitten. Want Jona kwam uit Galilea. Matteüs 12. De Heer Jezus antwoordt de schriftgeleerden en de fariseeën. In vers 39. Hij antwoordde en zei tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Dus Jona was een mondstuk van de Heere God. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was. Hoe vind je dat nou? Jona is ongehoorzaam. Jona is op een plaats waar hij niet wezen wordt. Jona eindigt in een vis. En de Heere gebruikt datgene waarin Jona ongehoorzaam was. Het is bij de Heere mogelijk om een vloek te veranderen in een zegen. Hij gebruikt de zonde van Jona om een heel belangrijk heilsfeit duidelijk te maken. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Toen ik tot geloof kwam in Israël, dat is alweer 50 jaar geleden, toen kreeg ik wel in de gaten, ik ben in een land waar ze het Nieuwe Testament niet lezen. Waar ze zelfs verboden zijn om het Nieuwe Testament te lezen. Dus van het begin af aan heb ik geleerd om de oud-testamentische karakters uit te leggen aangaande de Heer Jezus. Denkende aan Jozef, Mozes, David, Jozua. Het zijn allemaal schaduwbeelden van de Heer Jezus. Want meer dan Jozua en Mozes en David is hier en Jona. Maar zij geven wel iets door van de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft gezegd, het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus voordat we naar Jona gaan, wij zijn gezonden, Jona was gezonden, de Heer Jezus is gezonden door zijn vader. Dat is het eerste. Jona, we weten het, hij zegt, gooi mij maar overboord. Dat was in een staat van ongehoorzaamheid. De Heer Jezus is nooit ongehoorzaam geweest, maar dat was wel een gevolg van. Want nadat Jona overboord gegooid werd, toen gebeurde er wat met de storm. Die werd gestild. En de Heer Jezus stilde de storm met zijn mond, maar hij stilde ook de storm tussen God en mensen op het kruis van Golgotha. Het derde is, Jona, er was een vis voor Jona. Er was een graf voor Jona. Maar na 3 dagen, nadat Jona ging lofprijzen, kon de vis hem niet langer houden en spuwde hem uit. Na 3 dagen kon het graf de Heer Jezus niet langer houden en de Heer Jezus is opgestaan. Als gevolg van de ongehoorzaamheid van Jona, en hierin is Jona een beeld van Israël, kwamen die heidense zeelieden tot geloof, tot bekering. Toen Jona gehoorzaam was, kwam heel Nineveh tot bekering. Wij leven nu nog in die tijd dat Israël als volk de Heer Jezus afgewezen heeft, de afgewezen koning. Maar wij hebben daar het heil door gekregen. Maar wat een dag zal het zijn als ze zullen zeggen, de Heer is mijn God, als ze hem zullen aanvaarden. Nou, als ik dat lees in Openbaring en ik zie die 144.000 Joodse evangelisten de wereld doorgaan, dan komt er een menigte die niemand tellen kan. Jona, een type van de Heer Jezus. Jona, een antitype van de Heer Jezus, want hij was ongehoorzaam. Jona, een type van Israël. Jona wachtte 40 dagen en hij werd steeds bozer. De Heer Jezus werd 40 dagen verzocht en hij werd steeds sterker. Want hij ging in de kracht van de Heilige Geest zijn bediening in. Zo kun je allerlei mooie plaatjes vinden waarin je weet dat Jona een deel is van Gods geschiedenis. Nou wil ik met u een hoofdstuk lezen uit Jona, maar ik doe het op zijn Hebreeuws. Ik begin bij hoofdstuk 4. Want het gaat om Jona. En als Jona 3 hoofdstukken gehad had, dan zouden we allemaal dankbaar zijn voor deze geweldige opwekking. Maar hoofdstuk 4 is erbij gezet, omdat Jona die is eerlijk. En Jona wil dat wij iets leren van hem, van zijn verkeerde houding. Er was eens een president, en dan moet ik even kijken hoe die beste broeder heette. Het was een Amerikaanse president, en die moest, ze moesten een schilderij van hem schilderen. En toen, maar hij had nogal een paar van die bulten in zijn gezicht. Toen zeiden ze, zouden we die wratten er maar niet bij doen? Hij zei, jawel, die moeten er ook bij, want dat ben ik. Als je 3 hoofdstukken gehad had van Jona, nou, dan hadden we allemaal in onze handen geklapt. Een goed einde, maar hoofdstuk 4 zit er ook bij. En dat vind ik zo eerlijk van Gods woord. Want daar kunnen we zoveel van leren. Laten we het gewoon lezen, hoofdstuk 4. Het is na de grote opwekking in Nineveh. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. Hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heer en zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Weet je wat Jona's probleem was? Het karakter van de Heere God. Kijk maar, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, o, die antwoorden van de Heere, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. Jantje lacht, Jantje huilt, ken je ze? De volgende dag beschikte God, ook hè, bij het aanbreken van de dageraad, een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten? Wat waren dat voor mensen, die het verschil niet wisten tussen links en rechts? Kinderen. Weet u nog van heel vroeger dat je denkt, die laars zit niet lekker? Maar hij heeft verkeerd aangedaan. Dat moest je op een gegeven moment leren. Daar waren kinderen, 120.000 kinderen. 600.000 mensen. En dat vind ik ook wel mooi. En daarbij veel vee. De Heer houdt ook van de dieren. En dat is het laatste woord uit het boekje van Jona. En ze hebben mij verteld, hij heeft dit boekje zelf geschreven. De toekomst van ons is belangrijker dan ons verleden. Er is hoop. In Spreuken 24 vers 16 staat, de rechtvaardige valt 7 keer. Het vallen, dat doen we. Soms met onze daden, soms met onze gedachten. Maar we moeten weer opstaan. En dit leert mij, het laatste woord heeft de Heere God. Het boekje stopt. Maar ik heb hoop dat Jona hierdoor veranderd is. Laten we met elkaar even door het boekje gaan. Want ik vind het toch wel zo interessant. In het begin is het Jona rende van God. Daarna Jona rende naar God. En uiteindelijk Jona rent met God. Dat is mooi, hè? Een profeet van God, een mond van God, met een duidelijke opdracht. In vers 2, sta op, ga naar de grote stad Nineveh. Nou is het wel heel leuk, want het gaat ook over die grote vis. Maar weet u dat Nineveh de visstad heet? Dat heet de visstad. Daar werd de vis aanbeden. Jona kwam uit de vis. In zichzelf was hij ook een teken. Maar hij werd gezonden naar de visstad. Naar het oosten. Zo'n 700 kilometer. Maar wat staat er aan vers 4? Maar Jona, hij stond wel op. Daarin was hij gehoorzaam. Maar hij ging de precies tegenovergestelde richting. Hij ging naar Tarsus. Vluchten van het aangezicht van de Heere. Nou, in hoofdstuk 2 bidt hij de psalmen. En hij kende zeker ook psalm 139. En in psalm 139, dan weten we, de Heere weet precies waar we zijn. Wij kunnen niet van hem vluchten. Dus hij deed iets tegen beter weten in. Hij denkt, ik ga de andere kant op. Dan hoef ik niet naar Nineveh, want Nineveh dat zijn heidenen. Nineveh is een bedreiging, Assyrië. En ik ben bang, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat de Ninevieten zich bekeren. En dat wil ik niet. Hij was, laten we eerlijk zijn, racistisch. Je hebt ook Joodse mensen die racistisch zijn. Ja, mensen zijn mensen. En hij gaat precies de andere kant op. Maar wat staat er dan? Hij ging naar beneden. Hij ging van de buurt van Nazareth naar Joppe, naar de boot, naar het onderste van de boot en uiteindelijk in de zee. Hij ging naar beneden. Hij wandelde zonder de zegen van God. Maar wat zien we dan in vers 3? Hij betaalde de prijs voor de overtocht. Weet je wat soms ook een gevaar kan zijn in ons leven? Dat we te veel geld hebben. Er zijn mensen die te veel geld hebben en daardoor domme dingen gaan doen. Als Jona geen geld op zak gehad had, kon hij die cruise op het Middellandse Zee niet betalen. Maar hij had geld, veel geld, en hij kon dat betalen. Maar hij moest het zelf betalen. Amram en Jochebed, die zijn niet ongelovig. In geloof bouwden ze een familie. En Jochebed brengt Mozes in de Nijl. Jozef, Mozes wordt ontdekt door de dochter van Farao. En wie betaalde de opleiding van de toekomstige verlosser van Israël? Was het Jochebed of Farao? Farao. Die betaalde voor de opleiding en de luiers van Mozes. Kijk. Als je wandelt in de wil van de Heere, betaalt de Heere en kom je tot je bestemming. Maar ga je je eigen weg, kom je allereerst niet tot je bestemming. En je moet het zelf betalen. Het kost. Het kost om ongehoorzaam te zijn. Hij zit op die boot. En wat gebeurt er? Kijk, je hebt in vers 3 maar Jona. Maar wat zie je in vers 4? Maar de Heere, die is er ook nog. Maar de Heere. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Er komt een storm. Een angstwettige, angstige storm. En de zeelieden, wat doen die heidense zeelieden? Die bidden naar hun goden. En wat doet Jona? Die ligt in het ruimte slapen. Dus de heidense zeelieden, die waren aan het bidden naar hun goden. Maar Jona was niet aan het bidden. Jona lag te slapen. En dan komt die kapitein bij Jona. Want ze zijn ontzettend bang. En op een gegeven moment, dan ziet Jona in dat hij de schuldige is van die storm. En dan zegt Jona, gooi mij maar overboord. Dat was het moment dat Jona stopte met vluchten, maar, en wist, ik ben degene die deze storm veroorzaakt heeft. Dus hij geeft zichzelf als een levend offer, niet om zelfmoord te plegen, maar hij stopt met vluchten om dat in ieder geval te stoppen, zodat die zeelieden in leven zouden blijven. Dat is een mooie boodschap. Maar ja, mens eigen, wat doen ze? Ze gooien de ballast overboord en ze gaan harder roeien. Dat zit in onze natuur, we willen toch iets ervoor doen. Maar uiteindelijk kunnen ze geen kant meer op. En ze gooien Jona overboord, denken einde verhaal voor Jona. Maar er gebeurt wat. De storm stopt. En wat gebeurt er met die heidense zeelieden? Kijkt u eens, ze gingen de Heere aanbidden en ze gingen anders leven. Dus door de ongehoorzaamheid van Jona kwamen die heidense zeelieden tot bekering. Voor hen einde verhaal. Maar niet voor Jona. Want de Heere beschikte een vis. En die vis die slokte Jona op. Ziet u het in vers 16? En zie je dat is een echte bekering van het Oude Testament. Ik wil dat toch even benadrukken. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Met vier hoofdletters. Vijf. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona. Ziet u hier iets? Wanneer ging Jona bidden? Na? Juist, maar hoeveel dagen zitten er tussen? Hij ging pas bidden na 3 dagen. Ziet u het? Die hoofdstukken die zijn soms lastig, maar dan mis je een waarheid. De Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona. Aha, nummer 3. Dat is het nummer van de opstanding. Dat is het nummer van, ik kan het niet, hij moet het doen. En na 3 dagen klauteren om proberen uit die maag van die vis te komen, gaf hij dat ook op. En begon hij te bidden. Broeders en zusters, wat is het gebed een groot geschenk. Er staat niet predik zonder ophouden, maar er staat wel bid zonder ophouden. Wij mogen alles aan de Heere geven. En toen Jona na 3 dagen en 3 nachten aan het einde van ik kwam, begon hij te bidden. En wat bad hij? Hij bad de psalmen, hij bad een vers uit Job en hij bad een vers uit Klaagliederen. 9 psalmen. Hij bad het woord van God. En hier is ook een boodschap. Dat woord van God, dat moeten wij in ons hart dragen. Ik was een keer in Duitsland en er was een hele positieve vrouw die meewerkte op die Bijbelschool. En toen vroegen ze of zij haar getuigenis wilde geven. En toen vertelde ze dat ze vroeger zo'n last had van depressiviteit. En toen kwam ze bij een oudere zuster en die oudere zuster zei, hier heb je 5 versjes uit de Bijbel, die moet je uit je hoofd gaan leren. Net als de navigators. En over een periode van 1/2 jaar of 1 jaar had ze 150 versen uit de Bijbel geleerd. Die Bijbelse versen, die werden een deel van haar. En daardoor ging zij anders denken. En werd zij positief, want ze wist, al Gods beloften zijn ja en amen. Hij die in u een goed werk is begonnen, hij zal het volbrengen. Alle dingen werken ten goede. Hij kan de vloek veranderen in een zegen. Als je dat woord draagt in je hart, dan gaat de Heilige Geest je helpen om dat woord op de juiste tijd naar boven te krijgen. Dat is ook met liederen zo. Ik was vanmorgen bij iemand en die bezocht haar zuster. En haar zuster is dement. Maar dan gaat ze naast haar zuster zitten en dan zegt ze, nee, ze zegt niks. Ze gaat zingen. Ik wil zingen van mijn heiland, of daar ruis langs de wolken, of veilig in Jezus' arm. En ze zingt mee, maar dat zit opgeslagen. Mooi, hè? Nou, toen Jona de psalmen, klaagliederen en Job bad, gebeurde er niets in die buik van de vis. Trouwens, als wij zwakker worden, of we zitten in een beperkte ruimte, zoals een buik van een vis, wat is het dan heerlijk dat je toch de hele wereld door kan wandelen, door je gebed. En dat is niet het laatste, maar dat is juist datgene wat God actief maakt. Wij mogen alles aan hem vertellen. Wij mogen ons hart uitstorten aan hem. We kunnen de hele wereld doorwandelen met ons gebed. Dat is een geschenk dat God ons gegeven heeft. Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Maar nou gaan we even naar hoofdstuk 2, vers 9. En moet eens kijken wat er staat. Maar ik met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil, en dat is Jezus, heil is Yeshua, het heil is van de Heer. Er gebeurde niets toen Jona bad, maar toen Jona ging aanbidden, lofprijzen, toen kon de vis hem niet langer verdragen. In het Engels is het leuk, er is power in praise. Er is kracht in aanbidding. Wat deden Paulus en Silas in de gevangenis? Ze gingen de Heere loven, ze gingen de Heere prijzen. Wat deed Jozefat in 2 Kronieken 20? Hij ging de Heere loven en prijzen en de Heere werkte krachtig. Op het moment dat Jona ging lofprijzen, toen kon de Heere hem niet langer, toen kon de vis hem niet langer verdragen. En wat staat er dan in vers 10? Toen sprak de Heere tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droog. En het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Is dat bemoedigend of is dat bemoedigend? Jona kreeg een nieuwe kans. En daar ben ik de Heere toch zo dankbaar voor. Want hij geeft het niet op met ons. En dat bemoedigt mij, dat vertroost mij. Maar hij staat weer op dat strand, daar bij Jaffo. En de opdracht is precies hetzelfde. Geen andere profeet wordt ingezet. De taak blijft precies hetzelfde. Ga naar Nineveh. En Jona gaat naar die grote stad. Grote stad van omvang. Grote stad van luxe. Grote stad van zonde. Alles was groot daar. En dan gaat Jona de stad in en dan zegt hij 8 woorden. Kijkt u mee in vers 4. Nog 40 dagen, daar heb je dat nummer 40. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. 8 woorden van Jona die net uit de vis kwam in de visstad. Misschien was hij ook wel een beetje gebleekt. Maar hij viel wel op. Maar die 8 woorden, kijkt u eens in vers 8. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, want het geweld dat aan zijn, van het geweld dat aan zijn handen kleeft, wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat zij deden. Dat zij zich bekeren van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Broeder Anne van der Bijl heeft eens een boek geschreven. En God bedacht zich. Oh, is dat niet ons verlangen voor Nederland? Het is mogelijk dat er een bekering komt. Want de Heere verlangt er zo naar dat mensen zich bekeren. Daarom wacht hij met de wederkomst. Ik hoor dat Aad van der Zanden nog zeggen. Als de Heere Jezus in 1950 teruggekomen was, was ik er niet bij geweest. Of in 1974, toen ik tot geloof kwam, was ik er niet bij geweest. Hij wacht. Want iedere dag worden er mensen aan toegevoegd. En dat is zijn verlangen. Dat mensen tot geloof komen. Dat mensen tot bekering komen. Ik was van de week bij Marielle, ze is hier. In het bos van Veenendaal met allemaal jongeren. Maar een dag daarvoor had ik een telefoontje gekregen van een broeder van 93 jaar. Die gestorven was in het geloof. Maar de dominee die had zijn been gebroken. Of dat ik dan die plaats zou willen innemen. Nou ja, dat kwam natuurlijk allemaal een kantje boord. Want ik kwam net uit Brazilië. En 's morgens moest ik naar Marielle en ik verdwaalde in het bos. Maar ik moest om 1:30 in de hervormde kerk op de kansel. Waarom zeg ik dat nou? Oh ja, het leven met de Heer is vooral niet saai. Want we hadden het best fijn met elkaar, toch? Hè? En de kinderen zijn hier ook. Maar om 1:30 stond ik daar op de kansel. Ik had mijn pak achterin, je begrijpt het wel. Als je tegen padvinders spreekt, dan spreek je anders dan in de hervormde kerk. Maar de boodschap was er. En ik mocht ze vertellen dat het geweldig is om te leven met de Heer Jezus. En ik gaf een voorbeeld van Billy Graham. Toen Billy Graham ging sterven, toen zei hij, ik ga niet dood, ik ga verhuizen. En dat mocht ik vertellen in de hervormde kerk. En ik kreeg zoveel bemoedigingen van mensen die verlangden om een woord van zekerheid te horen. En dat is Gods verlangen. Mensen, het gaat bij de Heere God om mensen. Hij wil zo graag mensen behouden. Maar hoe was die houding van Jona? Niet mooi, hè? Kijken we in vers 4. Hij wordt boos. Na 40 dagen wordt hij niet beter, maar bitter. Hij zit vol met rok. En hij geeft de Heere God de schuld. Want als profeet kende hij het karakter van de Heere God. Maar wat zijn we toch blij met hoofdstuk 4 vers 2. Want dit is het karakter van onze God. Hij is genadig, hij is barmhartig, hij is geduldig, hij is rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. En dat wist Jona. Dat was Jona's probleem. Dat was zijn grote probleem. En daarom ging hij naar Tarsus. Maar ja, God is er ook nog. Ik vond dat wel leuk. Ik dacht zo erover na in het Engels. God zei go. Jona zei no. En de Heere God zei oh. Begrijp je me? Oh, dus jij wil niet. Nou, maar ik krijg je wel op de juiste plek, hoor. God zei go. Jona zei no. En de Heere God zei oh. En nu zit hij daar in hoofdstuk 4. En ja, de grootste opwekking van het hele Oude Testament als gevolg van 8 woorden. 8, zeg eens 8. 8 woorden in het Nederlands. Misschien in het Hebreeuws nog minder. En moet je kijken wat Jona doet. Vers 5. Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Jona, er is een opwekking in de stad. Waar had Jona moeten zijn? In die stad, voor nazorg. Er zijn zoveel mensen die tot geloof komen, maar er is niemand die hen begeleidt. Jona had die stad niet uit moeten gaan. Hij had in die stad moeten blijven, voor nazorg. Maar Jona stapt die stad uit en hij gaat zitten. Zitten, buiten de stad. Soms wordt er te veel gezeten. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Jazeker, het is nog nooit zo laat geweest. Ik verwacht de wederkomst vandaag. Maar wat zei Luther, tot die dag plant ik wel een boompje. Ik ga niet zitten. En wat zei Johannes de Heer op 90-jarige leeftijd? Liever verroest. Liever versleten dan verroest. Dat heeft hij gezegd. Ja, ik heb het niet gehoord, maar van overleveringen. Maar hij ging zitten buiten de stad. weer niet op de juiste plaats. En toch zegende God hem. Want de Heere beschikte een wonderboom. En liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. En Jona was erg blij. Waar was hij blij mee? Met de wonderboom. Broeders en zusters, als ik rondkijk in deze wereld, worden wij wel erg gezegend in Nederland met wonderbomen. Als er iemand ziek is, dan is er een ziekenhuis. Als iemand nood heeft, dan is er opvang. Wij hebben het over het algemeen goed. En de Heere heeft ons ook wonderbomen gegeven, waar wij onder kunnen schuilen. Als je kijkt naar de rest van de wereld, dan is de Heere heel goed voor ons landje. Het is hier rustig. Het is hier fijn om te wonen. En de Heere heeft ons gezegend. Maar die ogen van Jona, die waren gericht op het tijdelijke. En als wij ons bezighouden met ons... Wij mogen genieten van onze wonderbomen, hoor. Ja, want die heeft de Heer gegeven voor ons. Maar wat staat er dan? De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm. Die worm werd ook door de Heere God gestuurd. En toen was Jona niet meer blij. Wat moeten we nu leren vandaag? De vreugde van de Heer is onze kracht. Niet de omstandigheden van ons leven. Kijk, als wij bezig zijn met onze wonderbomen, dan kunnen wij ook teleurgesteld worden. Want het is allemaal tijdelijk. Ik was in Brazilië en ik kreeg bericht dat mijn oudste broer een beroerte gehad heeft. Hij had een hele agenda vol met grote plannen. En nu kan hij nog niet alleen naar de wc. Het kan je zomaar afgenomen worden. En als je dan helemaal gefixeerd bent op je wonderboom, als je helemaal gefixeerd bent op het tijdelijke, dan word je depressief als dat van je afgenomen wordt. Laat nu de boodschap vanmiddag zo klinken, dat wij ons bezighouden met het eeuwige. Met datgene wat niet verandert. Want de Heer Jezus is dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Jona is blij, Jona is verdrietig, Jona wil leven, Jona wil sterven. Hij gaat op en neer. En dan krijgt de Heere God het laatste woord. En dat heeft mij zo gegrepen. Bent u terecht in woede ontstoken? Je focus is verkeerd, Jona. Jij bent blij met het tijdelijke, met de omstandigheden. Maar we hebben het gezongen, we moeten hogerop. Onze focus moet zijn voor het eeuwige. De rots die niet wankelt. De Heer Jezus die niet verandert. Het nieuwe Jeruzalem, daar moet onze focus zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is onveranderlijk. Daar kan een wonderbomen komen en wonderbomen gaan, maar dan blijft toch die vreugde bestaan. En dat is onze kracht. Tot slot. Vers 10, laten we het nog even lezen. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd heeft en die u niet hebt laten groeien. Daar wil ik ook even bij stilstaan. Datgene wat wij hebben, dat hebben wij van hem ontvangen. Dat is niet in ons, dat is niet in eigen kracht. Dat heeft de Heere ons geschonken. Even 1 Korinthe 4 vers 7, dat is zo belangrijk dat we dat ook weten, dat wij zeggen, ja Heer, u heeft het mij gegeven. 1 Korinthe 4 vers 7. Vers 7. En wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Alles wat ik heb, dat heeft hij mij geschonken. Dat heeft hij mij gegeven. De Heere beschikte die wonderboom. Wat zei Job? De Heer heeft gegeven De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Hij leefde boven de tijdelijke dingen. En hij kon daardoor beter worden in plaats van bitter. En dan zegt de Heer, jij hebt daar niet voor gewerkt. Ik heb je dat geschonken. En dan moet u kijken wat hij in vers 11 zegt. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? In Spreuken 12 vers 10 is: de rechtvaardige houdt van zijn vee. De Heere God houdt ook van de dieren. De Heere God houdt van de kinderen. De Heere God houdt van de mensen. Of het nu Joden zijn of heidenen. Maar de Heere God houdt van mensen. En wat is de boodschap van Jona voor ons persoonlijk? Dat wij zijn wil met vreugde doen. Hij zegt in hoofdstuk, ik vrees de Heer. Hij vreesde de Heer niet. Want als je de Heer vreest, dan doe jij zijn wil met vreugde. En het belangrijkste in ons leven, dat zijn de mensen om ons heen. We zijn allemaal gezonden. Allemaal. En ieder heeft zijn eigen contacten. En totdat de Heere komt, en hij komt, hebben we een opdracht. Maar niet om al die tijd onder die wonderboom te zitten. Maar de stad in te gaan. En mensen te vertellen van de weg, de waarheid en het leven. Van de ware wijnstok. Van het leven in overvloed. Het mooiste leven op aarde. Bij die oudere broeder waar ik mocht spreken, kwam ik een keer en hij straalde van oor tot oor. Hij zei, er is toch vanmorgen een verpleegster bij me geweest en die vertelde mij, meneer Den Hartog, ik ga trouwen en met mijn man gaan wij in een andere stad wonen en dan ga ik in een ander tehuis werken. Toen zei ze, we zullen elkaar hier op aarde waarschijnlijk niet meer zien. 93, dan mag dat toch wel. Hè? Hij was 73 jaar getrouwd. Wauw. Zijn vrouw een half jaar geleden naar het huis met de vele woningen gegaan. Toen zei ze, meneer Den Hartog, we zullen elkaar op deze aarde waarschijnlijk niet meer zien. Maar, dan zien we elkaar in het Nieuw Jeruzalem. En hij straalde. En dat neem je mee in je leven. Als iemand dan staat aan het einde van zijn leven. En dan weet je, ja maar, hè, er is hoop in zijn hart. Want nog dood, nog leven kan ons scheiden van de liefde van God. Laat ons hart gericht zijn op datgene wat eeuwigheidswaarde heeft. Want dat is stabiel, dat verandert niet. Hij blijft dezelfde. En Jona, die dank ik dat hij dit aan ons overgeleverd heeft. God spaarde Nineveh. God spaarde Jona. Maar zijn eigen zoon niet, hè? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard om ons vrij te kopen. Zullen wij hem daarvoor danken? Vader in de hemel, we willen u hartelijk bedanken voor deze middag. Heren, u deed de wil van uw vader met blijdschap, met gehoorzaamheid. U riep zelfs vanuit Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U deed de vaders wil met vreugde. En de vader spaarde u niet. Heren, daarin ben u ook weer verder gegaan. U bent meer dan Jona. Heren, en daarom willen wij onze gedachten ook bij u brengen. Heren, wij willen u loven en prijzen dat u de hele weg naar het kruis gegaan bent voor onze zonden. Maar we willen u ook loven en prijzen dat u het lam bent, maar ook de leeuw. En dat wij uit mogen zien naar dat moment dat u de koninkrijken van deze wereld zal terugnemen. Want u bent waardig om de boekrol te openen. De toekomst ligt in uw hand, Heer. En we zijn zo dankbaar dat we hemelburgers zijn. Dat wij daarmee bezig mogen zijn met een God die niet verandert. Met een God die wil dat mensen tot geloof komen. En Heer, er was maar één Jona. En door die ene Jona kwam een grote opwekking. Er was maar één Nehemia, één Mozes. Heer, en zo zijn wij ook één. Maar één met God is altijd een meerderheid. Heer, Wees u maar de naprediker van deze boodschap. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vaste rots van mijn behoud. Johannes de Heer 283. Toen ik vertelde van die president die met zijn bultjes op de schilderij moest, dat was Oliver Cromwell. Ik was de beste man even vergeten. Maar ratten en al, dat is toen een wereldwijd gezegde geworden. En daarom ben ik zo blij en dankbaar met Jona. Ik trek me daaraan op, want de toekomst is belangrijker dan ons verleden. En er is hoop voor ons allen. Een van de dochters van de broeder die gestorven is en waar ik mocht spreken, zei: ik vind dit zo'n mooie zegenbede. En ik zou dat dan ook graag aan u, aan jullie door willen geven, deze zegenbede. En daarna gaan we nog zingen dat schitterende lied, Johannes de Heer, 725, Grote God, u loven wij. En ik heb ook een nieuw boekje, De Geloofsschool van Abraham en Sarah en Habakkuk. Neem het heerlijk mee. Er ook prachtige boekjes van broeder Henk Sipper. Het is allemaal voor u. We gaan luisteren naar de zegenbede, want aan Gods zegen, daar is alles aan gelegen. En de vloek is op het kruis, er is alleen maar de zegen over. Als het lukt, gaat u staan, maar blijft u lekker zitten. Maar deze zegenbede kreeg ik mee. De Heere zij voor u, als voorloper, om u de juiste weg te wijzen. De Heere zij naast u, om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heere zij achter u, om u te bewaren voor gemene aanvallen. De Heere zij onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heere zij om u heen, om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. De Heere zij boven u, om u te zegenen, maar als nieuwtestamentische gelovigen. De Heere zij in u, zeg eens in u, in u, in u, in mij, om u te troosten als u verdrietig bent. Grote God, wij loven u.
Thank you.
Wat hebben we het goed met elkaar, hè? Een gezegende week en de Heere gaat voor u uit. En hartelijk bedankt voor uw komst. Mogen we licht dat met uw palen poorten noemen? Hebben we die? Onder het lied, onder het gezang van, dat is het volkslied van Katwijk. Licht zat met uw palen poorten. Op verzoek.